Goedemorgen luisteraars, mijn naam is Jan Damwijk en naast mij zit Marijke Hilverstein. Ja, nogmaals een hele goede morgen. Het is zondag 6 oktober 2024 en buiten is het koud, maar binnen is het lekker warm. We gaan zometeen een dienst doen met dominee Leo van Rixhoort. Leidt de dienst en we hebben een speciale gast die de muzikale omlijsting doet. Dat is de heer Dingeman Kamau. Die gaat me heel mooi gitaar spelen. Maar voordat de dienst begint met de dominee Rixhoort en het intochtslied is Psalm 122. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, is het intochtslied. Voordat we dat gaan doen en luisteren, gaan we horen naar wat Marijke te vertellen heeft. En natuurlijk wat ze in haar mars heeft, wat we gaan draaien. Marijke, goedemorgen.
Goedemorgen Jan. Ja, dank je wel Jan. Goedemorgen luisteraars. Ik wil beginnen met het lied Loof God met alle krachten. En het wordt gezongen door het hervormd kerkkoor uit Kampen. U hoort als beginlied Loof God met alle krachten. Dat werd gezongen door het hervormd kerkkoor uit Kampen. We feliciteren de jarigen van afgelopen week. Woensdag 2 oktober is 63 jaar geworden onze omroepster Wilma de Jong en ze woont op de Anne van Saxenstraat nummer 10. Vandaag, zondag 6 oktober, is 92 jaar geworden mevrouw A. Binnenkamp van Beuzenkamp en die woont op de Van Boetsestraat nummer 85. Namens de commissie Kerktelefoon de hartelijke felicitaties. Op woensdag 2 oktober is 63 jaar geworden onze omroepster Wilma de Jong en ze woont op de Anna van Saxenstraat nummer 10. Singing Devotion zal voor je zingen Standing By onder leiding van Peter Sierenveld. En je krijgt hem naam aangeboden namens al je collega's en luisteraars van de Adventskerk. Standing By werd gezongen door Singing Devotion onder leiding van Peter Sierenveld en was voor de verjaardag van onze omroepster Wilma de Jong voor haar 63ste verjaardag en ze kreeg hem aangeboden namens al je collega's en de luisteraars van Adventskerk. Woensdag 6 oktober is 92 jaar geworden mevrouw A. Binnenkamp van Beuzekom en ze woont op de Van Boetselestraat nummer 85. Het lied wat we voor u uitgezocht hebben is Volle Verzekering, Jezus is mijn. En het wordt gezongen door het Christelijk Mannenkoor door Eendracht Verbonden en ik krijg hem aangeboden namens al de medewerkers van de kerktelefoon Adventskerk.
Thank you.
voor mevrouw Binnenkamp van Beuzekom werd voor haar 92 jaar vandaag gedraaid. En ze woont op de Vermoedsestraat 85. Volle verzekering, Jezus is mijn. En dat weet ik zeker, dat Jezus bij haar is. En het werd gezongen door het christelijk mannenkoor, door Eendacht verbonden. En ze kreeg hem aangeboden door alle medewerkers van de kerktelefoon van de Adventskerk. Ja, luisteraars, of wilt u ook een plaatje aanvragen, dat kan. Ik ben Marijke Helfstein, ik woon op de Maastraat nummer 20. En mijn telefoonnummer is 472348. 472348. U kan ten alle tijde bellen. Het volgende lied wat we gaan draaien is bestemd voor de familie Uithol. Ik heb geloof en daarom zing ik. En dat wordt gezongen door de christelijk gemengde zangvereniging Excelsior.
Ja, ik wil nog, trouwens nog, ik ben wat vergeten, Marijke. Ik wil graag nog de familie van familie Vis nog welkom heten van de Van Velsenstraat. Meneer en mevrouw Vis, welkom hier in deze programma. En daarom hebben we ook dit liedje voor u.
Voor de familie Uithol werd gedraaid, ik heb geloof en daarom zing ik. En het werd gezongen door de christelijk gemengde zangvereniging Excelsior. En ze kregen een aangeboden namens mij, namens je oude buurtjes. Ook wil ik Margret in Canada, wil ik bijzonder welkom heten. Ze luistert elke week naar ons programma en ook natuurlijk naar de kerkdienst. En ik hoop dat je toch een mooie dienst zal hebben. De volgende plaat die wij gaan draaien is bestemd voor mevrouw G.A. Visser de Jong. Ze woont op de Zonnedouw 1 in verzorghuis in Rietveld. Op Bergen en in Dalen is aangevraagd door Piet en Evert Jan. Het wordt gezongen door de christelijk gemengde zangvereniging Loof de Heer. Op bergen en in dalen werd gezongen door de christelijke gemengde zangvereniging Loof den Heer. En het was bestemd voor mevrouw G.I.A. de Visser de Jong in het verzorghuis in Rietveld. En ze kregen hem aangeboden namens Piet en Evert-Jan. En ik weet dat ze ook elke zondag trouw luistert naar de kerk. Want ja, ze hoort er helemaal bij. Het laatste lied wat we gaan draaien is Bestem voor Dirk van de Akker. Je kreeg de plaat aangeboden namens Dirk Kroon, je ouderling. En hij had voor je uitgekozen Scheepke onder Jezus hoede. En dat wordt gezongen door het Urkemannenkoor. Halleluja. Onder Jezus hoede werd gedraaid voor Dirk van de Akker en het werd gezongen door het Urkemannenkoor Halleluja en je kreeg hem aangeboden van Dirk Kroon, je ouderling. En ik geef nu het woord terug naar Jan.
Ja, dankjewel Marijke. Ja, luisteraars, het is De dienst gaat beginnen over 5 minuten, 4 minuten. En de dienst wordt gehouden door dominee Leo van Riksoort. Het intochtslied is Psalm 122. En zoals ik het voor de uitzending heb gezegd, is er een gastmuzikant. Dat is Dingeman Kamau, die 4 stukjes gaat spelen met zijn gitaar. Luisteraars, ik wens u een mooie en gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Tom Vries. Hartelijk welkom in deze dienst. U hier in de kerk en u die thuis met ons verbonden bent. Ook de gasten in ons midden heten wij van hartelijk welkom. Onze voorganger vanmorgen is dominee van Rixvoort. De jongeren van de 12-plusgroep gaan straks naar de Cornerstone. En dus zit de oudste groep van de kindernevendienst vandaag in de consistoriekamer. Hierachter. Na afloop van de dienst is er weer gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. De eerste collecte gaat vandaag naar Kerk in Actie Israël. Jongeren bouwen aan vrede. Joodse en Palestijnse jongeren hebben een andere achtergrond. Organisatie Sadaka Reut organiseert gezamenlijke activiteiten op school om elkaar beter te leren kennen. Omdat begrip veel verschillen kan overbruggen. De tweede collecte is zoals gebruikelijk voor eredienst en pastoraat. Vanuit deze dienst gaat een boeket bloemen met een hartelijke felicitatie naar de familie Stapper Buitenlaar. Kortstekenweg 52A. En dan gaat het boeket met een hartelijke groeten van de gemeente naar mevrouw A.M. Ketting, Zevenstraat 227. Twee jongeren van World Servants groep willen u graag na de dienst tijdens het koffiemoment in de kerkzaal een korte presentatie geven over hun reis naar Ecuador de afgelopen zomer. U bent van harte uitgenodigd om even te komen meekijken. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 122. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Thank you. Laten we stil worden voor de Heer, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van generatie op generatie in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal aan ons begon. Genade, barmhartigheid en shalom zijn u van God de Vader. En van Jezus Christus onze Heer door de Heilige Geest. Grace, mercy and peace to you from God the Father. From Jesus Christ our Lord to the Holy Spirit. Amen. Het is vandaag Israël zondag. En om daar ook wat muzikaal mee bezig te zijn, heb ik Dingeman Kouwmaal gevraagd om voor ons vandaag te spelen. Hij speelt een viertal liederen. Geschreven door Joodse componisten of in Israël in elk geval heel bekend. En hij heeft in een korte zin samengevat wat er bij zo'n lied door hem heen gaat. En dat vindt u, als het goed is, op de bühne. gebed om ontferming. God van Abraham, Isaac en Jacob, zie ons aarzelen. We weten ons onopgeefbaar verbonden met Israël. Het is familie, onze oudste broer. U legde die band. We ervaren deze echter ook als knap ingewikkeld. We zien een onontwarbare kluwe van politieke en theologische draden. We willen vandaag graag bidden voor Israël. Maar wat zouden we bidden? En voor wie? En hoe? Aan welke kant gaan wij staan? Wat moeten we vinden en waarvoor kunnen we danken? Zie ons aarzelen. We danken dat we niet geroepen zijn om van alles op te lossen, maar om eerst en vooral te bidden. De bijzondere band te belijden en ondertussen de zaak van Israël in uw handen weten. Denk aan uw volk Israël. Vervul uw beloften. Laat het spoedig vrede zijn in Jeruzalem, in heel uw wereld. En in ons hart. Dat weggeruimd is wat tussen u en ons instaat. En tussen mensen onderling. Dat wij delen in uw shalom. Hoor en verhoor ons gebed. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. We zingen ons Gloria-lied, lied 304.
Laten we samen bidden om de opening van het woord. Heere onze God, we danken u dat wij met Israël mogen delen in de schrift. De boeken van Mozes, de profeten, hun liederen. En als we vanmorgen opnieuw gaan lezen uit dat grote boek Ezechiël, zoals we dat vaker deden in de afgelopen tijd, dan bidden wij om het licht van uw geest daarover. Om een woord dat richting geeft in tijden van vertwijfeling. Een woord van hoop in tijden van wanhoop. Een woord van moed in tijden van moedeloosheid. Om een woord waar we mee verder kunnen. Open dat woord voor ons. Kom met uw geest. Hier in de kerk. Met de mensen die thuis de dienst meebeleven. Met de kinderen die zo naar hun eigen dienst gaan. En zegen ons zo. In Jezus' naam. Amen. De kinderen die mogen zo naar de kindernevendienst, maar ze komen natuurlijk zoals we dat gewend zijn eerst eventjes nog naar voren. Ja? Oké, wachten we even. We hebben de tijd, want het is zondag. Doe ik allemaal. Ja. Kom er maar bij. Goed zo. Boketof. Jullie zeggen altijd zo netjes iets terug. En nu is het stil. Boketof. Goedemorgen, ja, dat betekent het. In het, welke taal? Latijn, denk jij. Ja, dat is wel goed bedacht. Maar nou is het vandaag een bijzondere zondag. Het is Israëlzondag. En wat is de taal die in Israël gesproken wordt, weet je dat?
Israëlisch.
Ja, zou je denken, Israëlisch.
Hebreeuws.
Ja, het is Hebreeuws, he. Boketof. Of Ivriet heet dat eigenlijk tegenwoordig, een moderne Hebreeuws. Boketof, goeiemorgen. Ik had ook vanmorgen kunnen zeggen, gelukkig nieuwjaar. Dat is een beetje gek toch, als ik dat nu zeg. Maar waarom had ik het toch kunnen zeggen? Wanneer hebben wij nieuwjaarsdag? Wanneer hebben we dat? Jij zegt december, maar... Wat denk je? Wanneer hebben wij nieuwjaarsdag?
31 december.
Ja, bijna. Bijna. Is het dan niet... ik hoor het zeggen.
1 januari.
Ja, 1 januari. Hè? 31 december. Jij denkt natuurlijk aan het vuurwerk en zo. Hè? Dan is het oudejaarsdag. 1 januari is het nieuwjaarsdag. Alleen voor Israël is het anders. En nieuwjaarsdag voor Israël was nu 3, 4 oktober. Rosh Hashanah heet dat. Dus het is nieuwjaar. Dus dat is begonnen. En sinds na 1948, in 1948 kreeg Israël weer een eigen land. Dat is heel lang niet gehad. En een jaar later, toen dacht de kerk, die dacht van dan is het wel goed om één keer per jaar extra aandacht te besteden aan Israël. En sinds 1950, dus 74 jaar geleden, Doen we dat op de eerste zondag van oktober. Nou, dat is het vandaag, 6 oktober. Vorig jaar toen was het op 1 oktober. En hadden we een jeugddienst hier. En het was heel enthousiast. Waren de gemeenteleden ook en zo. En toen wilden we een Israëlreis gaan organiseren. En toen zat ik, de zaterdag erop zat ik met mijn vrouw in de auto. En toen hadden we de radio aan. En toen hoorden we wat er gebeurd was in Israël. Dat het helemaal misgegaan was. En dat er eigenlijk oorlog was uitgebroken. Dus toen zijn we niet meer naar Israël geweest. Want dat kan gewoon niet. Dat is veel te gevaarlijk. En nu zijn we al een jaar verder. En het is nog steeds oorlog. En het wordt alleen maar erger, lijkt het. Hè? Denken jullie er wel eens aan? Aan Israël? Niet zo. Hè? Nee. Of aan de mensen in Gaza? Of in Libanon? Denk je niet zoveel aan, hè? Als je jong bent niet. Maar denk, oudere mensen hier in de kerk, die moeten daar wel vaak aan denken. En wat er allemaal gebeurt en hoe verdrietig het is. Toch staan we één keer in het jaar stil bij Israël. En dat doen we vooral omdat we een heel groot deel van de Bijbel, dat delen we met Israël. Israël heeft hetzelfde boek. Wij noemen dat het Oude Testament. Israël, in Israël noemen ze dat anders, noemen ze het Tenach. Ik heb het nog even meegenomen, dat boek. Hoe het eruit ziet. Dus dit boek, nou, dat lezen wij ook dan wel in het Nederlands natuurlijk. Maar dat lezen de Joden in elk geval. Dat is wat wij het Oude Testament noemen. En wij hebben natuurlijk, en dat hebben de Joden niet, ook nog het Nieuwe Testament. Nou, dat is dit boekje. Dat is veel dunner, hè. Dus het grootste deel lezen we samen met de mensen in Israël, met de gelovige Joden. Alleen daarom al, hè. En we zingen de psalmen, die zingen de Joden ook. Er is één groot verschil. De kerk en de Joden. Wat is dat? Weet je dat? Wat zou je denken? Heb je een idee? Wat zou het grootste verschil zijn? Dat wij in de Heer Jezus geloven. En Joden doen dat niet. Wat zeg jij?
Joden geloven in Maria?
Nee. Dat is bij de katholieken, hè. Daar hebben ze Maria, ik weet niet of ze er helemaal in geloven, maar ze vinden Maria wel heel belangrijk. Veel belangrijker dan wij protestanten. Maar het gaat vooral om Jezus. Jezus is in Israël geboren, maar de mensen daar geloven niet dat hij de Messias, dat hij de redder is. Dat geloven we in de kerk weer wel. Nou, en het is goed om daar met elkaar dan over te praten. Nou, jullie gaan een verhaal horen. Ik weet eigenlijk niet precies welk verhaal. En het kinderlied, dat is het Onze Vader. Maar dat zingen we dan aan het einde van de dienst. Als we samen gaan bidden. Is dat goed? Dus wie neemt het lichtje mee voor deze keer? Wil jij dat doen? Oké. Het staat er. Ik zal het je geven. En dan zie ik jullie straks weer terug. Goed zo. Wij gaan weer verder met het lezen van onze selectie uit Ezechiël. Vandaag Ezechiël 37, misschien de laatste keer, want het is denk ik de zevende preek of zo. En misschien zegt u dan wel van, heb je Ezechiël weer? Dus volgende week, weet ik niet, misschien toch nog een keer Ezechiël, maar misschien ook wel iets heel anders. Maar nu Ezechiël 37, versen 1 tot en met 14. Dan lezen we dit: ik werd opnieuw door de hand van de Heer gegrepen. Zijn geest voerde me mee en hij zette me neer in een dal vol beenderen. Ik moest er aan alle kanten omheen lopen. En zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen die helemaal waren uitgedroogd. De Heer vroeg mij: mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? Ik antwoordde: Heer, mijn God, dat weet u alleen. En toen zei hij: profeteer en zeg tegen deze beenderen, dorre beenderen, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God de Heer: beenderen, ik ga jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met hart overtrekken. Ik zal jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. Dan zullen jullie beseffen dat ik de Heer ben. Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed, hoorde ik een geluid. Er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneenvoegden. Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien. Ik zag hoe er hart over de botten heen trok, maar ademen deden ze nog niet. Toen zei hij tegen mij: profeteer tegen de wind. Profeteer, mensenkind. En zeg tegen de wind: dit zegt God de Heere. Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven. Ik profeteerde zoals hij mij gezegd had. En de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan, een onafzienbare menigte. En hij zei tegen mij: mensenkind, deze beenderen zijn het volk van Israël. Het zegt: onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is afgesneden. Profeteer daarom en zeg tegen hen: dit zegt God de Heere. Mijn volk, ik zal jullie graven openen, ik laat jullie uit je graven komen en ik zal jullie naar het land van Israël brengen. Mijn volk, als ik je graven open en jullie uit je graven laat komen, zullen jullie beseffen dat ik de Heere ben. Ik zal jullie mijn adem geven, zodat jullie weer tot leven komen. Ik zal jullie in je eigen land laten wonen. En jullie zullen beseffen dat ik de Heere ben. Wat ik gezegd heb, zal ik doen. Zo spreekt de Heere. Tot zover de lezing uit het woord van onze God.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Israëlzondag vandaag, zoals dat, ik vertelde het al tegen de kinderen, sinds 1950, elke eerste zondag van oktober het geval is. Niet dat Israël op andere zondagen niet ter sprake wordt gebracht, maar in elk geval op de eerste zondag van oktober. En dat is een goede zaak, want we delen heel veel met Israël. Het grootste deel van de Bijbel, het liedboek van Israël, de psalm. En is Jezus ook niet afkomstig uit Israël? Ja, en als we Jezus noemen, daar zit ook wel de pijn, hè? Want over hem die het hart van ons geloof vormt, juist over hem zijn we nu net verdeeld. En nu kunnen we het daar allemaal nog heel netjes met elkaar over hebben, of zoals dat in de kerk dan heet, het gesprek aangaan. Dat vinden we belangrijk. Want op de een of andere manier zijn we onlosmakelijk en onopgeefbaar met Israël verbonden. Maar als de politiek om de hoek komt kijken, of het concrete leven. Sommige mensen vergeten, om een voorbeeld te geven, de eerste maanlanding nooit meer. 16 juli 1969. En ze weten nog precies waar ze waren en wat ze aan het doen waren. Ik was nog maar 2 en ik wist van niets. Maar voor mij is 7 oktober 2023 zo'n dag om nooit te vergeten. Een dagje Veluwe. Een dagje fietsen. En op de radio hoorden we toen wat er allemaal speelde in Israël. Tja. Nu zijn we een jaar verder. Was er een jaar geleden nog veel sympathie voor Israël en begrip. En nu lijken die zo'n beetje verdampt te zijn. Mensen hebben meer compassie met de Gazanen en de Libanezen dan met Israël. En de hele aanleiding van wat er nu gebeurt lijkt vergeten te zijn. Gemeente, ik ga me vanmorgen niet politiek uitspreken. Ik heb er te weinig verstand van. Ik vind het ook allemaal bar ingewikkeld. Spreken over Israël is als lopen op eieren. En dan nog eens een grote kans dat je sympathie oogst bij de een en op afkeuring kan rekenen bij de ander. Ik wil me daar dan ook vanmorgen niet mee bezighouden. Het enige wat ik zeggen wil is dat ik hoop voor Israël blijf houden. Omdat God dat ook heeft. Niet alleen voor Israël, maar ook voor ons. En dat is wat ik in Ezechiël 37 hoor. Er zitten meerdere lagen in, om zo te zeggen. In Ezechiël 37 beluister ik een paasverhaal en een pinksterverhaal tegelijk. En er zit ook iets in van advent, van verwachting en van vervulling. In elk geval komen de opstanding en de vervulling met de Heilige Geest in Ezechiël 37 bij elkaar. Ja, soms vraag je toch wel eens iemand, hè, van wanneer doe je dat nou? En dan kan het zijn dat zijn of haar antwoord is als Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Nou, en dan weet je nooit, never nooit dus. Want dat is namelijk onbestaanbaar. Pinksteren volgt altijd op Pasen en Pasen kan Pinksteren nooit inhalen. Zoals de wieken van de molen elkaar nooit voorbij kunnen gaan. Dat is onbestaanbaar. Maar in de Bijbel, daar zien we dat Pasen en Pinksteren wel degelijk op één dag kunnen vallen. In elk geval dat ze heel dicht bij elkaar horen. En daar willen we met elkaar over nadenken. Aandachtig luisteren naar die eerste 14 versen van dat hoofdstuk uit het oude profetenboek Ezechiël. Een indrukwekkend beeld wordt ons daarin voorgehouden. Een dal vol doodsbenen. Opengemaakt massagraf. En soms zie je er iets van op het journaal. Gruwelijk en je
Je bent geneigd je hoofd af te wenden. Sommigen doen het ook letterlijk. Omdat ze het niet aan kunnen zien, die halverteerde lijken. En dan te bedenken dat die beelden niet eens de werkelijkheid bevatten. Dat het maar gekleurde plaatjes zijn, om zo te zeggen. En je kijkt ernaar op afstand. En je hoeft geen kapje voor je mond en je neus. En zo'n kapje had Ezechiël trouwens ook niet nodig. De beenderen die hij zag waren helemaal uitgedroogd. Hij staat daar midden in een geopend massagraf. Een dal vol doodsbeenderen, botten, schedels. Een grote menigte, dat is wat Ezechiël ziet. En waar zijn ogen ook heen gaan. Overal hetzelfde. Ezechiël op het knekelveld. En er staat dat de hand van de Heer op hem was. Hij werd door die hand gegrepen. De Heer voerde hem in de geest naar buiten om hem neer te zetten in dat dodendal. Hoe moet je dat nou zien? Is Ezechiël werkelijk in dat dal geweest? Of is het als in een droom, een visioen? Ik ben geneigd om voor het laatste te kiezen. Maar ben er ook weer niet helemaal zeker van. Want het kan zijn dat Ezechiël werkelijk naar een dal is gevoerd. In de Bijbel lees je dat vaker. Denk maar aan die geschiedenis van die Ethiopische minister. Die op zijn wagen in Jesaja zat te lezen. En niets of nauwelijks iets van begreep. In Filippus is het die de schriften uitlegt. En nadat die minister gedoopt is, staat er dit. Toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de Heer Filippus en nam hem mee. En de uinig zag hem niet meer. Je kunt dus met andere woorden echt letterlijk door God in de kraag gegrepen worden. En op een andere plaats worden neergezet. Dat zou ook bij Ezechiël gebeurd kunnen zijn. Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat de Heere God, door hem die beelden van dat dodendal te laten zien, hem en Israël en ons iets wil vertellen, iets wil duidelijk maken. En het mooie is nu dat Ezechiël 37 niet alleen beschrijft wat Ezechiël zag, maar het ook duidt, het ook uitlegt. En hier is het nadrukkelijk, dus waar. Wat wel gezegd wordt, namelijk dat de Bijbel zich zelf uitlegt. Wat betekent het namelijk dat Ezechiël een dal vol dorre doodsbeenderen ziet? Mensenkind, zegt God. Deze beenderen zijn het volk van Israël. Dat eigenlijk deze beenderen zijn het hele huis van Israël. Ezechiël, hij profeteert, ik vertel het nog maar eventjes zo, tijdens de Babylonische ballingschap. Iemand noemde hem daarom de ziener uit Babel. Voor Israël in de ballingschap gaat het dus in de eerste plaats in het jaar 597 en het jaar 586 voor de geboorte van Christus, waren grote groepen van het volk naar Babel gedeporteerd, weggevoerd naar een vreemd vijandig land. In 597 dus een groep als afschrikwekkend voorbeeld. In 586 een tweede groep. En toen ook in dat jaar werd Jeruzalem prijsgegeven aan de vijanden. En wie weet hoeveel Jeruzalem voor het volk betekende, kan zich ook indenken hoe het de val van Jeruzalem ervaren heeft. Teken van hoop, hè? Jeruzalem is er nog. Het werd tot een teken van wanhoop. Stad van vrede is gevallen. Sprankje hoop dat er nog was. Die laatste strohalm waar Israël zich nog aan vastklampte. Over. Voorbij. Onze beenderen zijn verdord. Onze hoop is vervlogen. Het is met ons gedaan, staat er. Het is nogal wat. Eén lange klacht. Doffe wanhoop. Onze beenderen zijn verdord. Alle leven is uit Israël weggelopen, verbrand door de brandende zon, zoals een plantje dat geen water en water dat is leven krijgt en waarop de zon verzengend brandt. Dat houdt zo'n plantje niet lang uit. Het legt het loodje, het verdort, En op een zeker moment heeft het geen zin meer er alsnog water bij te gieten. Er zit geen greintje leven meer in. Een hopeloos geval. Nou, zo is Israël. Zo voelt het zich. En daarom moeten we het ook niet letterlijk nemen als er staat dat het zo dood is als een pier. Althans niet in de zin van gestorven, lichamelijk dood. Want let u wel op, hè, Israël zegt het zelf. Dat de beenderen zijn verdord. En hun hoop is vervlogen. En dat het met hen is gedaan. Het is met andere woorden geestelijk dood. Maar is dat eigenlijk nog niet veel erger? Want je lichaam, schreef eens iemand, is dat deel van de ziel dat je kan zien. Het is dus veel meer dan het lichaam alleen. Hè? Dat zie je. Maar het is maar een deel van een levend wezen, van een levende ziel. En daarom is als Israël zich hier geestelijk dood voelt, dat erger dan wanneer het bijvoorbeeld gesneuveld zou zijn in de strijd. Geestelijk dood zijn, dat raakt je hele bestaan. Zo ervaart Israël dat. Het is dor en droog. De hoop vervlogen. En als Israël dat zegt, dan moet het wel heel erg zijn. Ja, wij zeggen ook, bij hoop doet leven. Zonder hoop is er andersom geredeneerd dus geen leven. Een prediker zegt, voor al wie tot de levende behoort, is er hoop. Nou, zo heeft Israël in ballingschap dat niet ervaren. Het is een dode boel geworden. De hoop vervlogen. Deed me eigenlijk denken aan die Emmausgangers. Die twee mannen die van Jeruzalem op weg waren naar huis in zak en as, omdat Jezus gekruisigd, gestorven en begraven was. En dan zeggen zij, wij echter leefden in de hoop dat hij het was die Israël verlossen zou. Door het kruis werd voor die twee alle hoop de bodem ingeslagen. We leefden in de hoop. Dus verleden tijd, voorgoed voorbij. Met de dood van Jezus lijkt alles gezegd. En zo is het met de volledige deportatie van Israël naar Babel en de val van Jeruzalem. Er is ook alles mee gezegd, dus over en uit. De dood in de pot. Geen hoop. Het is met ons gedaan. Voegen ze er ten overvloede nog aan toe. Onze levensdraad is afgesneden. Wij zijn afgesneden, zeggen de Statenvertalers. En in de kanttekeningen staat, zeg het maar wat in moderne Nederlands, zoals takken die afgesneden zijn en via de wortel geen sap meer krijgen, moeten ze zo wel vergaan. Wie een bosje bloemen plukt en in een vaas zet, houdt de bloemen 1-2 weken mooi. Maar daarna is het gebeurd. Ze zijn afgesneden. Daar helpt geen zakje krisal aan. Zo is het met Israël. Een grijpend beeld, hè? Zwarter dan zwart. Hoog somber. En als de Heere dan de vraag aan de profeet stelt, mensenkind, jij mens, kunnen deze beenderen herleven, dan kan Ezechiël alleen dit nog maar zeggen. Heere, Heere, u alleen weet het. Wat denk je, Ezechiël? Zouden die beenderen nog wel levend kunnen worden? Heer mijn God, dat weet u alleen. Staat er in het Hebreeuws net wat anders. Adonai, dat is Heer. Dat kan zoiets als Almachtige betekenen. En dan staan er die vier letters. J-H-W-H. Dat is de godsnaam die door Joden niet wordt uitgesproken uit eerbied. Die naam die betekent ik ben, de trouwe, de God van het verbond. En dan hoor ik in Ezechiëls antwoord. Een antwoord uitgesproken te midden van de doden op de begraafplaats, waar niets wijst op leven voor al dit. Bij u is niets onmogelijk. U weet het. Als ik het niet meer zie en Israël zo dood is als een pier, nochtans. God laat zelfs bij de randen van het graf niet los wat zijn hand begon. En nou, zonder uit het oog te verliezen dat het hier in de eerste plaats om Israël gaat, daarover straks nog wel wat meer, dan denk ik hier toch ook aan Pasen, aan de opstanding. Aan dat zinnetje uit het credo. Ik geloof de opstanding des vleeses. En je loopt over de begraafplaats. En je ziet al die stenen met die namen van hen die ons zijn voorgegaan. En je vraagt je af. Zou het? Kan het? Is het mogelijk dat de doden opstaan? En er komen 1000 vragen bij je boven. Is de wereld dan niet te klein? Al die mensen, miljoenen, miljarden. Hoe kan het dat botten weer een levend lichaam vormen? Hoe kan het dat uit stof en as? Heb ik daar een antwoord op? Nee. Slechts dit. U weet het. En juist als de dood in het spel is, juist wandelend over een begraafplaats of staande bij een geopend graf, dan komen ook bij mij de twijfels en de vragen. Hoe kan het? Heere, Heere, u weet het. Dat is het enige dat ik dan in al mijn kleinheid nog kan zeggen. Ik weet het niet. U weet het. Is dat uiteindelijk ook niet een geweldige geloofsuitspraak? Is dat niet een belijdenis van de almacht van God? Zo lees ik het en ik dacht dat het juist is om het zo te lezen. Bij de Heer zijn uitkomsten tegen de dood. En dan hoop ik, en laten we er dan ook om bidden, dat ook wij dat vertrouwen mogen hebben in die God die zelfs tegen de dood is opgewassen. Wat is ons bestaan leeg en ijdel als het slechts zin zou hebben voor het hier en nu? Als het slechts zin zou hebben tussen wieg en graf en daarna zou verwaaien op de adem van de wind. Onlangs overleed een naamgenoot, een neef, van voren en van achteren naamgenoten. Leo, van voren, van Rixoort, van achteren. Hij schreef zelfs een rouwkaart, omdat hij ze anders zo formeel vond en vol clichés vond staan. Maar hij kon, schreef hij, toch niet om wat huishoudelijke mededelingen heen. Hij schreef dat hij was overgebracht naar een uitvaartcentrum. Alwaar geen bezoek, lijkt me toch niet gezellig. Zijn crematie vond vrijdag plaats. Er was geen koffie en cake. In plaats daarvan, schreef hij, is iedereen van harte uitgenodigd om op de afterparty in café, nou ja, laat maar, op mijn leven te proosten. Over leegheid gesproken. God die de schepper is van hemel en aarde. Hij kan ons redden van de dood. Niemand uitgezonderd. En die neef die hoorde het vroeger ook. Toen hij met zijn ouders naar de kerk ging. Hoe kan het? Hij weet het. Valt er dan niemand buiten de boot? En ieder die tot hem de toevlucht neemt, mag er zeker van zijn dat door God van de dood gered te worden. Gerrit Achterberg, de dichter, hij zegt ergens in een gedicht: God is groot genoeg om geen grenzen te hebben waar gij buiten zoudt vallen en een plaats bereiken die hij niet zou kunnen bestrijken. Dat is mooi, hè? Dus daarom, wie je ook bent en waar je ook bevindt, Hij weet ons te vinden en op te richten uit de dood. Onze geestelijke dood. Als we afgesneden zijn van het leven van Jezus Christus. Die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En die ook gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven. Hij wil ons door zijn geest vastmaken aan de levende Heer. En bij hem zijn we gered, behouden. Tot leven gewekt. Alleen bij hem. En daarom is er voor ieder van ons, ja, voor de wereld hoop. Denk ook maar eens aan uw doop, hè. Daarin is het duidelijk gemaakt dat we door het geloof met Christus zijn begraven, in zijn dood geweest zijn. Maar ook dat we met hem mogen opstaan tot een nieuw leven, dat moeten we bij al onze twijfels en aanvechtingen, moeten we nooit vergeten. Kunnen deze beenderen herleven? Heere, Heere, u weet het. En de Heere weet het niet alleen, hij doet het ook. Ezechiël mag profeteren door de beenderen. Luister naar de woorden van de Heer. Die geestelijk doden zijn ook geestelijk doof, hun oren dichtgestopt. Maar nu, de doden, zij horen. Zoals bij het oordeel de doden zullen horen. Zie, ik, spreekt Ezechiël in de naam van de Heere, breng geest in u en jullie zullen herleven. Ik zal spieren op je leggen, vlees op je doen komen, u met een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat jullie herleven en jullie zullen weten dat ik de Heere ben. En dan gebeurt het. Een geruis is te horen, een beweging te zien, wat bij één woord voegt zich weer samen. Het is als het geluid van een aanrukkend leger of een aansuizende hagelbui. Het is een wilde warreling van dood en leven. Het is als een aardbeving. En je denkt aan het sterven van Jezus. Matthäus schrijft dat op het moment het voorhangsel van de tempel scheurde en de aarde beefde, rotsen scheurde en de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. Lijkt er in elk geval op, hè? Je ziet het voor je. Beweging in dodenland. Wat door de dood ontbonden was, wordt weer een eenheid. Het is indrukwekkend. Wat in onze ogen onmogelijk is, blijkt bij de Heere toch te kunnen. God is groot genoeg. Je moet nooit te klein van hem denken. Maar geest was er nog niet in hen. De botten en de schedels, ze vormen weer skeletten, lichamen zelfs. En toch ontbreekt het leven nog. Er was nog geen geest in hen. En daarom moet Ezechiël opnieuw profeteren. Zeg tot de geest. Zo zegt de Heere, Heere. Kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze doden, zodat ze herleven. En zo gebeurt het ook. En Ezechiël 37 zie ik dan ook de pendant, de tegenhanger van wat ik lees in Genesis 2. Daar is het God die de mens boetseert, formeert uit het stof van de aarde, dat is het eerste. Maar dan staat er direct bij dat hij de mens de levensadem inblaast. Alzo werd de mens tot een levend wezen. Wat op Pasen en Pinksteren gebeurt, dat is het herscheppende werk van God. Wat dood is door de zonde, wordt door God tot leven gewekt. Herschapen. Door God. Er is geen mens die erom gevraagd heeft. Het is in het dal waar Ezechiël in staat een dorre en dode boel. En er gaat niets van uit en zeker geen vraag aan, geen roep naar God. Schenk ons het leven weer. Maar de Heere laat het er niet bij zitten. Hij heeft zijn schepping en zijn schepselen niet over aan de dood. Botten en schedels worden tot lichaam. Dat is pas. De geest komt eraan te passen om die lichamen werkelijk tot leven te wekken. Te doen opstaan. Op eigen voeten te doen staan. Dat is Pinksteren. En ze vallen hier op één dag. Wij zeggen dat kan nooit. Never nooit. Ja, bij God wel. Geen ding is voor hem onmogelijk. Ja, hij is die God die de oren, ook van de doven, wonderen doet op wonderen horen. Ik wil tenslotte nog twee dingen over zeggen. Eerste is dit. Je kunt om Israël, als je deze profetie leest en bestudeert, niet heen. Israël in ballingschap, toen in 586 voor Christus. Maar ook Israël ten tijde van de Holocaust. De Tweede Wereldoorlog, 6 miljoen Joden die het leven lieten. Die omkwamen in concentratiekampen. Werden verbrand in de crematoria, gegooid in massagraven, Ezekiel in het dal van doodsbeteren. Wie denkt dan niet aan de vernichtingslagen, Auschwitz en Sobibor, Treblinka. Maar dan 1948, stichting van de staat Israël, en tot op de dag van vandaag keren Joden terug naar hun land, misschien nu wat minder. Toch, de laatste jaren heel veel. Een nieuwe exodus zou je kunnen zeggen. Terug uit de ballingschap. Nationaal herstel, opstanding, Pasen zou je kunnen zeggen. Maar geest was er nog niet in hen. Die verwachting van en voor Israël mag er ook zijn. Hè? Dat de geest van Jezus Christus, de Messias, ook eenmaal in alle volheid over Israël zal worden uitgestort. En dat zo Israël behouden wordt. Dat is het eerste. Hoop en verwachting voor Israël. Waarmee wij als christenen ons zo verbonden mogen weten. Met alle vragen die we erbij hebben. Zeker politiek gezien. Tweede is dit. De kerk, de christelijke gemeente. Wij als individuele gelovigen. Ook wij kunnen vastgelopen zijn in verstarde tradities. Geloof dat dood is. Waar geen leven meer in zit, een geloof dat bestaat uit ge- en verboden, een kerk die naar het soms lijkt op sterven na dood is. Wij mogen uit Ezekiel 37 hoop putten. Die profetie zegt ons, er is hoop. Bij al onze ingezonkenheid, bij al onze dode rechtzinnigheid of vrijzinnigheid, de dood maakt alles en iedereen toch gelijk. Er is hoop. God kan wat dood is tot leven wekken en zijn geest schenken. God kan het voor ons Pasen en Pinksteren op één dag doen worden. Daaraan mogen we ons optrekken. Uit Ezekiel 37 mogen wij moed putten. Hoort u dat, lieve gemeente? Wat zal Ezekiel gedacht hebben? Soms denk ik, ik kan preken wat ik wil, dat maakt toch allemaal niet zo uit. En wat zou Ezekiel gedacht hebben? Hij stond niet op een preekstoel, hè? Hij zag geen levende mensen voor zich. Hij zag ook geen stoelen en banken, hij zag alleen maar botten en schedels. En toch preken, Ezekiel deed het. En vandaag mag het nog, toch preken. Om moed te vatten. Als we het niet meer zien zitten. Als de twijfel knaagt en de bodem onder ons bestaan dreigt weg te zakken. Als het een dode boel is in de kerk en in ons leven. God de Heer regeert. Hij heeft het laatste woord. Een woord dat sterker is dan de dood. Een geest die ons inspireert. De Heer is machtig om ons ingedutte, ja dode mensen, nieuw leven te geven. Mochten we het zien dat het er met ons hopeloos voor staat. Zoals blijkbaar Ezekiel 37 Israël dat zag. Dan juist, als wij het niet meer zien zitten. Als alles dood en hopeloos is. Dan is de Heer er. Oepke Noordmans, misschien wel Nederlands grootste theoloog. Hij leeft al lang niet meer. Hij schrijft in een meditatie over Ezekiel 37. Ik ruik nog de lucht op de adem, op de avond der bevrijding op 5 april, 3 dagen na Pasen 1945. En hij woonde in de Achterhoek toen, dat was al eerder bevrijd. Toen wij uit de kelder kropen, het graf waarin wij 3 dagen gelegen hadden, hoe zoet geurde toen de wereld. De avond was morgen geworden, de eerste dag. Het was voor hem en vele anderen een teken en zegel van het paasevangelie. Maar nodig was ook dat de geest erin kwam. En dat geldt nog, de geest laat zich niet claimen. Je kunt de geest niet grijpen, dan heb je er niks van begrepen. Je kunt erom bidden, in alle afhankelijkheid. U weet het. Bij u, Heere, Heere, is niets onmogelijk. En dan kunnen en mogen wij wat. Ja, niet wat. Dan mogen wij hem verwachten. Tot zijn eer en tot bloei van Israël. En ook ons tot zaligheid. Amen. We zingen met elkaar lied 769, de coupletten 1, 2 en 5. 1, 2 en 5 van lied 769. We willen samen voor Israël en ook met Israël bidden, het Avinu Malkenu. En we besluiten onze gebeden met het zingen van het Onze Vader, dat is ook het kinderlied voor vandaag. Dat is lied 545 uit Hemelhand. Laten we danken en bidden. Heere God, we danken u voor deze dienst, dit samen zijn, voor deze zondag, dit rustpunt, dit steunpunt, voor deze plaats van ontmoeting. We danken u voor uw woord en voor de muziek. We danken u voor wie u bent. En voor die boodschap van hoop die opklinkt uit Ezechiël 37. Toch, ondanks alles, nochtans. Eeuwige Heer, Koning van de wereld, onze Vader in de hemel. We prijzen uw naam voor wie u bent, vol goedheid, barmhartigheid, liefde en trouw. Die heeft u bewezen aan Abraham en door hem ook aan Israël, uw volk, door alle eeuwen heen. Vandaag op deze Israëlzondag bidden we als kerk voor het Joodse volk, verspreid over heel de wereld en speciaal in het land Israël. Heer, we bidden niet alleen voor Israël, maar ook met Israël. Onze Vader, onze Koning, we hebben gezondigd voor u. Onze Vader, onze Koning, er is voor ons geen koning buiten u. Onze Vader, onze Koning, doe met ons om uw naams wil. Onze Vader, onze Koning, doet er niet de zware vonnissen die over ons geveld zijn. Onze Vader, onze Koning, vernieuw over ons goede besluiten. Onze Vader, onze Koning, doet er niet de gedachten van onze haters. Onze Vader, onze Koning, verijdel de beraadslaging onze vijanden. Onze Vader, onze Koning, zend genezing de zieken van het volk. Onze Vader, onze Koning, weerhoud plagen van uw erfdeel. Onze Vader, onze Koning, houd verre pest en zwaard en de verderver van de zonen van uw verbond. Onze Vader, onze Koning, gedenk ons, want stof zijn wij. Onze Vader, onze Koning, doe het omwille van u en niet om onzentwil. Onze Vader, onze Koning, verbreek ons oordeel. Onze Vader, onze Koning, wis uit het handschrift onze zonde. Onze Vader, onze Koning, vergeef ons onze misstappen en zie ze niet aan. Onze Vader, onze Koning, werp weg en doet er niet onze schulden voor uw ogen. Onze Vader, onze Koning, breng terug in totale boete voor u. Onze Vader, onze Koning, schrijf ons in het boek des levens. Onze Vader, onze Koning, schrijf ons in het boek der gedachtenis. Onze Vader, onze Koning, schrijf ons in het boek der verdiensten. Onze Vader, onze Koning, schrijf ons in het boek der voeding en verzorging. Onze Vader, onze Koning, laat heil spoedig voor ons uitspruiten. Onze Vader, onze Koning, neem aan in erbarmen ons gebed. Onze Vader, onze Koning, doe het om uwentwil, niet om onzentwil. Onze Vader, onze Koning, doe het om der wille van uw grote naam. Onze Vader, onze Koning, doe het om der wille van uw groot erbarmen. En erbarm u over ons. Onze Vader, onze Koning, wij hebben geen koning buiten u. Onze Vader, onze Koning, om uwentwil, erbarm u over ons. Hier aan het begin van de dienst hebben we onze verlegenheid onder woorden gebracht, onze aarzeling. Want er is niet alleen Israël. Er zijn ook de mensen in Gaza en in Libanon. We bidden u dat alle geweld mag stoppen. Al die doden. Al dat verdriet. U bent de God van vrede. We bidden u om shalom. Voor alle mensen. En voor alle mensen die zich voor die vrede inzetten. We bidden speciaal voor de mensen die in Jezus geloven. Zowel aan Joodse als aan Palestijnse zijde. Dat ze bruggen mogen bouwen naar elkaar. En dat ze door uw liefde in eenheid, liefde en vrede met elkaar mogen leven. Om zo een voorbeeld te zijn voor anderen. Heer, we bidden u. Leer ons genuanceerd en concreet te bidden voor Israël en zijn buren. Help ons die luisterende en biddende houding te ontwikkelen die Jezus had. Die ieder mens in liefde en met innerlijke bewogenheid aannam. En bij God de Vader bracht. Zelfs zijn vijanden. Leer ons bidden op grond van uw beloften uit de Bijbel. Leer ons bidden door de Geest. En leer ons bidden dat uw koninkrijk zal komen. Geef zo vrede, Heer, aan de Joden en Arabieren, aan Jeruzalem, de stad waar uw tempel stond, waar Jezus heeft rondgewandeld, is gekruisigd en is opgestaan. En waar die terug zal komen, om ieder die u volgt vanuit dit gebroken bestaan naar het nieuwe Jeruzalem te brengen. Heer, we bidden u voor de zieken in de gemeente en voor allen die uw hulp zo goed gebruiken kunnen, omdat er pijn en verdriet is. Wees allen nabij. En we bidden u voor alle mensen waar vreugde is, vanwege een geboorte, een huwelijk en jubileum. En dit alles bidden en danken wij u, in de naam van Jezus, die ons leerde bidden. Dank je wel, Dingeman. Ik hoef er verder niks meer aan toe te voegen. Het was duidelijk. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven en ons slotlied is lied 359 uit Hemelhoog. Nooit kan het geloof te veel verwachten.
dan van hier als gezegende mensen, verwachtend de toekomst van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God, de eenheid met de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allen. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.
dat is toch goed?
Hij moet gewoon voortaan via jou.
Ja, ik moet gewoon achter die knop zitten.
Ja.
Hallo?
Oh ja, hij doet het.
Wow. Wow.
Goedemorgen allemaal. Voor degenen die het leuk vinden, wij gaan zo wat vertellen over onze reis naar Ecuador. Dus ga lekker zitten met je bakje koffie en een koekje erbij. Of blijf staan als je dat prettiger vindt. En dan gaan we over 20 seconden beginnen. Dan hebben jullie tijd om te gaan zitten.
19. Ja, dat is grappig. Ik dacht trouwens gewoon een beetje om en om qua onderwerp of zo. Leuk, ja, ja. Hey, kom maar nog naar voren. Wil eens hier zitten. Ja, precies.
Oké, goedemorgen allemaal. Ik ben Martine.
En ik ben Mark.
En wij zijn deze zomer met een groepje van deze kerk, maar ook van de andere kerken en van heel Nederland. Zijn we een groep van 37 jongeren plus leiding. Zijn wij op reis geweest naar Ecuador. En hier kun je de groepsfoto zien, helemaal aan het einde van het project. Je ziet dat we allemaal nog blij kijken, dus het project is goed gegaan. Hier staan we samen met de lokale mensen op de foto, met de mensen waarmee we hebben samengewerkt op de bouw. En daar gaan we van alles over vertellen. Hij mag doorgeklikt worden. Het begon allemaal op Schiphol om 7:00 ochtends, super vroeg. En we moesten ook nog even rennen, want het duurde allemaal heel lang met de bagage inchecken. Dus we hebben nog een sprintje getrokken naar de gate, want de boarding was al begonnen. Maar gelukkig mochten we nog mee. En de vlucht ging heel soepel, het was heel lang vliegen. En een kleine jetlag gehad, want het was 7:00 tijdsverschil. En om een beetje ook aan de hoogte te wennen, want we kwamen aan in Quito, in de hoofdstad. En dat was 2800 meter hoog al. Dus om alvast te acclimatiseren hebben we de eerste 2 nachten in Quito doorgebracht. Daar hebben we als echte toerist met een bus de eerste volle dag in Quito rondgereden. We sliepen bij Makita, dat was de partnerorganisatie. Dus samen met Makita heeft World Servants dit project kunnen opzetten. En de mensen van Makita hebben ons de 3 weken ook begeleid. En we hebben ook een presentatie gekregen in Quito van Makita, wat zij precies doen. Zij helpen dus lokale dorpjes om te ontwikkelen, te verbeteren. En daar mochten wij aan meehelpen door het hostel te bouwen. En op een gegeven moment was het zover dat we naar Guayama Grande zijn gaan rijden. En toen we daar aankwamen, in het eerste dorpje, dat was nog niet Guayama Grande zelf, werden we aan de hand meegenomen door lokale mensen en moesten onze ogen dicht doen. En wij dachten, wat gebeurt hier? En we werden begeleid tot dit hek. En we moesten dat vasthouden en wij denken, wat gaat hier gebeuren? En ik dacht, om hetzelfde effect even te creëren, als jullie nou ook de ogen even dicht doen. En dan gaan we doorklikken. En dan mag je nu de ogen open doen. En toen wij de ogen open deden, zagen we dit. Dit is een kratermeer. Heel dicht in de buurt van waar we hebben gezeten. En daarom is het ook zo'n toeristische plek. Mensen willen hier gaan wandelen. Er is een beroemd wandelpad naar deze krater toe ook. Je kan er ook helemaal naar beneden lopen. Dat hebben we later in de week ook gedaan. Je kan er met een kano overheen varen. Maar dit was onze allereerste ervaring daar. En het was echt adembenemend mooi als je daar boven hoog mag staan. En als verrassing kregen we daar bij dat meer ook nog een optreden van lokale dansgroep. En ik weet niet hoe ze het deden, maar die sprongen en die gingen een partijtje los. En het was echt fantastisch en super bijzonder dat ze dat voor ons deden. We voelden ons gelijk welkom en we mochten daarna ook met ze meedansen. En vervolgens kwamen we dan daadwerkelijk aan in Guayama Grande. En we werden echt super feestelijk onthaald. We werden bestrooid met bloemblaadjes. De kinderen kwamen al vrij vlot naar ons toe. Die durfden al onze handjes al vast te pakken. Je merkte nog wel dat de mensen een beetje verlegen waren. Maar ze waren wel al heel gastvrij naar ons. Hij mag door. We kregen welkomstspeeches van belangrijke mensen. En wij zaten heel braaf in deze tent die helemaal voor ons was opgezet. Werden allemaal welkomstpraatjes gehouden. En daardoor voelden we ons gelijk al thuis. En we kregen weer een optreden van deze dansers. Ja, ze zagen er ook gewoon fantastisch uit. En vervolgens, na dat optreden, hebben wij een uur lang samen met hun gedanst. Maar dit was vervolgens op 3700 meter hoogte. En na 5 minuten waren we toch al redelijk buiten adem. En de medisch leider had nog zo gezegd, jongens, doe de eerste dagen rustig aan. Maar ja, zo'n kans om met hun te dansen, met live muziek en trommels, daar kan je eigenlijk niet laten schieten. Dus iedereen was kapot na de eerste dag, maar wel heel tevreden. Ja, hier zie je ons dansen samen met de bevolking. En hier heb je dan een overzicht waar we hebben verbleven. Ik kan het moeilijk aanwijzen. Maar je ziet een soort voetbalveld. En daar zit een rood huisje. Dat was het vrouwenhuis. Daar sliepen de vrouwen. En dan iets meer rechts van het plein, daar sliepen de mannen. En dan hier vooraan, ja, tegen de heuvel aan, daar was onze eetzaal. Je ziet iets verderop, zie je 2 huisjes zo staan en zo staan. Dat is de evangelische kerk. En er loopt een pad en als je het pad afloopt, dan kwam je bij de bouwplaats uit. Hij mag door. Dit was dan onze eetzaal. Die had heel feestelijk versierd met vlaggetjes. En je kan een blik werpen op het ontbijt dat we iedere ochtend kregen. Het was een bakje fruit met brood. En dit was hoe wij liggen. Dit is de vrouwenslaapzaal. We hebben 3 weken lang heel knus in elkaars nek zitten hijgen. En we hielden elkaar daardoor ook wel erg warm. Want het werd 's nachts nogal koud. Dus dan was het eigenlijk ook wel lekker. Maar je draaide je om en dan zat je zeg maar neus tegen neus bij de volgende. Maar het was wel gezellig. Dan iets over de bouw.
Ja, we zijn nu bij de bouw aangekomen. Hier links boven op het plaatje zie je hoe het hostel eruit zag toen wij aankwamen. Dus toen was er nog niet heel veel aan gedaan. En onderaan zie je dat ook. Zoals je ziet, het dak zit er nog niet op en er missen nog allemaal onderdelen. Hij mag door. Nou, hier zie je ons op allemaal verschillende plekken aan het werk. Linksboven zijn we bezig met de vloer aan het eruit slaan in de Rooms-Katholieke Kerk. Want hier wilden ze een nieuwe vloer inleggen en we moesten de vloer eruit slaan. Maar dat is ook een leuk verhaal. Want eerst moesten we de vloer eruit slaan. En toen kwamen ze binnenrennen van nee, nee, dit moet echt niet. Dus toen waren we gestopt. Er moesten alleen maar gaten in de grond geslagen worden. Maar uiteindelijk moest de grond er wel uitgeslagen worden. En dat was een hele dag werk. Dus we hebben de hele dag van alles zitten doen. En we dachten dat we het steeds goed deden. Maar het moest steeds weer anders. En dan linksonder zie je dat een paar mensen de evangelische kerk aan het verven zijn. Zoals je ziet is het meer een huis dan een kerk, maar het is wel een heel mooi gebouw geworden met de verf. Rechtsonder zie je het bezoekerscentrumpje. Hier hebben we ook aangebouwd en hier willen ze dan laten zien wat ze allemaal maken en allemaal spullen verkopen. Want ze maakten bijvoorbeeld armbandjes en ze hebben eigen honing. En dat wilden ze dan verkopen in het bezoekerscentrum. En bij rechtsboven zie je ons aan het werk bij het hostel zelf. Met stenen scheppen voor de cementlaag. Hij mag door. Hier zie je ons nog meer werken. Hier zie je bijvoorbeeld Naomi druk aan het metselen bij het hostel. En je ziet ook nog dat er geverfd wordt bij de Katholieke kerk. Hier zijn we bezig met de vloer inleggen in de evangelische kerk. Dit hebben we met een groepje de hele dag gedaan. Je ziet mij daarboven zie je staan, maar we waren vroeg begonnen. En de normale werkdag is een beetje rond 5 uur klaar. Maar we wilden de vloer zo graag af hebben dat we met een groepje tot 7 uur doorgingen met de vloer leggen. En zoals je ziet, ik vind hem heel mooi geworden. Hij mag door. Hier zie je het kinderwerk. We hebben ook kinderwerk gedaan in Ecuador. Dus gingen we samen met kinderen het Bijbelverhaal vertellen en allemaal spelletjes doen en liedjes zingen. Nou, hier linksboven zie je bijvoorbeeld dat we Anna Maria Koekoek deden. En dat vonden ze een heel leuk spel, want ze kenden al een soort variatie. Maar met Anna Maria Koekoek vonden ze het toch leuker, want het was weer net anders. En rechtsonder zie je in de kring en dan werd er het verhaal verteld, het Bijbelverhaal, wat bij die keer hoorde. Hij mag door. We hebben ook weer veel culturele uitstapjes gedaan. Linksonder zie je bijvoorbeeld, we konden ook bij de imker, bij de lokale imker kijken. Dat was wel echt heel gaaf, want ze maken daar ook echt hele lekkere honing. Ja, want we mochten ook proeven, nou, dat was hele zoete en lekkere honing. Maar we hebben ook op het tweede plaatje zie je bijvoorbeeld het huisbezoek. Dat was ook echt heel interessant, want dan mocht je bij de lokale mensen mocht je op bezoek komen en dan zag je hoe ze leven en dat deed ook wel echt wat met je, want ze hebben echt wel een stuk minder dan dat wij hier hebben in Nederland en we moeten wel echt ook trots zijn op wat we hier allemaal hebben. En op het laatste plaatje is een beetje donker, maar kun je misschien niet zien, maar daar werd keramiek gemaakt, dus dan waren ze aan het lekker aan het kleien. Ja. We hebben ook veel rituelen meegemaakt. Linksboven, dat is een ritueel. Dat heeft... Ik weet niet hoe ik dit uitleg. Ja, oké, okay, ja, dit uitleg.
Oké, dit is een ritueel om de natuur te bedanken. Zij zijn heel erg in dat dorpje bezig met de natuur. Dus ze hadden een cirkel gemaakt. Dat was afgetekend met allemaal maiskooltjes en daar stonden wij omheen. En als je in de cirkel wilde, moest dat op blote voeten. Dus je ziet deze mannen ook op blote voeten, uit respect voor de aarde. En dan moesten we op een gegeven moment onze armen naar het noorden opdoen. En dan laat de wind maar komen. En dan moest je zo met je armen de natuur opnemen. En ook geven naar de natuur. Jouw energie geven naar de natuur. Dat was heel bijzonder om te zien. En toen hadden ze op een gegeven moment een vuurtje gemaakt. En iedereen kreeg een stukje hout. En dan mocht je de kring inkomen. En een stukje hout erin doen. En een wens doen. En dan er weer uit. En we kregen een soort drankje van de natuur gegeven. Het was een beetje een slijmerig drankje. Maar iedereen wist, de meesten wisten een redelijke pokerfeest houden. Maar het ging per persoon. Dus het kwam een soort dreigend naar je toe. En omdat iedereen een pokerfeest hield, kon je nou niet bepalen of het lekker was of niet lekker was. Maar je had het vermoeden dat het niet super was. Want iedereen keek niet heel blij. Maar ook niet dat iedereen dacht, oh wat vies. Dus het was een beetje spannend. Het was niet lekker. Dat kan ik zeggen. Het was niet lekker. En ze schonken de beker ook redelijk vol. Je dronk dan de hele beker leeg. Maar het was wel heel bijzonder om mee te maken. Omdat naast dat de meesten christelijk zijn in dat dorp, hebben ze ook het geloof in de natuur. En het verschilt dan per gezin in hoeverre ze echt christelijk zijn of meer het geloof in de natuur bevorderen. Maar het was wel heel interessant om te mogen meemaken. En op het andere plaatje zie je een bruiloft. Oh nee, nog iets terug. Ja, op het andere plaatje zie je de bruiloft. Die mochten wij meemaken voor een deel. We mochten naar het huis van de bruid toe. Daar mochten we een soort praatje met muziek ook meemaken. En toen werden we ook helemaal welkom geheten. En toen mochten we mee de stoet in door het dorp naar de evangelische kerk. Maar de evangelische kerk stond zo vol dat we maar in het bijgebouwtje zijn gaan zitten. Dus we hebben de rest van de bruiloft niet meegekregen. Maar je ziet wel het avondmaal op één dienblad staan. Wijn en het brood. En het dienblad daarvoor, je ziet alleen een glas staan. En dat was water en melk. En dat deden ze dan bij elkaar als symbool voor de verbinding tussen man en vrouw. Nou mag die door. En we zijn bij een rietsuikerplantage geweest. Hier zie je hoe een rietsuikerplant door een machine wordt gehaald. Waar het sap uit wordt gehaald. Het was een soort groen drankje dat iedereen ook dacht, dat is niet lekker. Dat willen we eigenlijk niet proberen, maar je gaat het toch proberen. Het was super lekker, want het is gewoon suiker. Dus dat iedereen stond daarna een beetje te stuiteren, dit is lekker. En dan wordt het tot een soort sirooppapje gemaakt. En dat wordt dan koud gemaakt. En dan heb je eigenlijk het bruine rietsuiker wat we in de winkel hebben liggen. Maar wij hebben het in het wit. En dat zijn eigenlijk stoffen die er aan toegevoegd zijn om het wit te maken. Maar origineel is het dus een beetje lichtbruin. En iedereen stond aan het eind van de dag te stuiteren van de suiker. Want we mochten elke keer proeven. Nu mag die door. We hebben ons ook in het zweet gewerkt met een interland. Tegen kinderen tussen de 12 en de 15. Dus we dachten, dat moet lukken. Dat kunnen wij aan. Nee, het was 7-1 geworden. Dus het was een beetje een dieptepunt. Maar wij stonden ook hijgend te rennen. Want je bent ergens aan de hoogte, maar je blijft buiten adem. En we hebben ook een dansles gekregen van een paar dansers uit de dansgroep die ons welkom had geheten. Daar waren we ook best wel kapot van. En we hadden nog meer respect gekregen voor die dansers die voor ons hadden gedanst. Want op die hoogte dansen is echt pittig. Dat mag door. En we hebben een weekendje weggedaan. Alleen we hadden een lekke band. Op een gegeven moment moest die vervangen worden. En dachten, ach, wat vervelend. Maar vervolgens zie je ook een plaatje van het uitzicht wat we hadden op de plek waar wij zijn gestrand voor een uurtje, denk ik. Dus uiteindelijk was het helemaal niet zo'n straf om daar even te wachten. Want we hebben daar echt genoten van het uitzicht. Je had aan de andere kant van de berg zaten we boven de wolken. Dus je kon naar beneden kijken en dan zag je een wolkendek beneden. Dus dat was echt prachtig. Hij mag door. We hebben ook kerkdiensten meegemaakt. Eentje in de evangelische kerk. Daar hebben we ook ons mooie zangtalent nog even laten zien. Ons zangtalent laten horen. En die mensen waren zo enthousiast dat we nog een paar nummers extra hebben moeten zingen. Maar dat was heel bijzonder. Het is heel ingetogen een kerkdienst doen. Zeg maar, sommige van ons zijn al de Afrikaanse diensten geweest, waar alles heel uitbundig is. En deze diensten lijken wat meer op hoe we het hier doen. En er was een man met een keyboard die heel mooi heeft begeleid. Het was fijn dat hij er was, denken we. Het was een bijzonder geluid dat uit de keyboard kwam, laten we het zo zeggen. En we hebben één keer met het weekendje weg op zondag onze eigen kerkdienst in elkaar gezet. In een mooi grasveldje bij een beekje, waar een paar groepsleden gitaar hebben gespeeld. We hebben met z'n allen gezongen. En sommige leden hebben een gebed gedaan, zoals Mark. Nee, jij hebt de schriftlezing gedaan. Jij hebt de schriftlezing gedaan en ik mocht de preek houden. Dus dat was heel spannend, maar wel een eer om te mogen doen. Hij mag door. Oh ja, we wilden graag ook allebei een momentje delen die voor ons speciaal was. Dit is die van mij. Daar heb ik deze foto bij uitgekozen. Dit was een van de eerste avonden. En de kinderen waren nog een beetje afstandelijk naar ons. Die dachten, wie zijn die enge Hollanders? Wat moeten jullie hier? En ik zat samen met Jorinde, die ze hier op de foto, te kletsen. En we probeerden een beetje de aandacht van die twee meisjes te krijgen. Maar die vonden ons veel te eng. Dus toen waren Jorin en ik een beetje gek aan het doen. Er was iets ontstaan met dit, zo naar elkaar praten. Vraag me niet hoe, dat weet ik zelf ook niet meer. Maar dat vonden de kinderen super grappig en super interessant. En toen kwamen ze steeds dichterbij. En uiteindelijk durfden ze ook bij ons te komen. En hebben ze de hele avond met ze gek gedaan, gespeeld. En vanaf toen durfden ze ook naar iedereen van de groep te komen. En kwamen ze een stuk losser. En ik vond het heel bijzonder om mee te maken, om dat verschil te mogen zien. Hij mag door naar Mark.
Ja, ik vond, we hebben een hele mooie hike gedaan. Gingen we naar het Kilotoa meer, zo heet het meer, wat je hierachter ziet. Gingen we daarheen lopen. Dat was heel gaaf, maar ook heel erg zwaar, want het was lekker door de bergen lopen. En op mooie steile paadjes met mooie afgronden aan de zijkant. En zoals je hier ziet, hier linksboven hebben we dat met een best wel grote groep hebben we dat gelopen. En dat was ook wel speciaal, want iedereen die hier liep, die vond het lastig en toch zijn we door blijven gaan. En je ziet ook, er zijn hele mooie uitzichten die we hebben. En je ziet hele mooie beelden onderweg. En op het plaatje rechts, het is niet goed te zien, maar als je een beetje aan de rechterkant kijkt, dan is het van de berg naar beneden een foto gemaakt van het dorpje waar we aan het overnachten waren van Koyama Grande. Ja, ik kan het proberen aan te wijzen, maar ik denk niet dat het te zien is. Het is een beetje in midden. Je ziet hem weglopen, een beetje in het midden van het plaatje. Daar rechts zie je een soort van wit vlakje en misschien een paar pixels oranje. En daar, dat is het dorpje. Je mag door. En dan zijn we nu bij de eindresultaten gekomen van hoe we het hebben achtergelaten in Ecuador. Nou, hier linksboven zie je de evangelische kerk. Die hebben we dus van de buitenkant hebben we een mooi nieuw verflaagje gegeven. En aan de binnenkant hebben we nieuwe tegels gelegd. En rechtsonder zie je het bezoekerscentrum. Die was toen nog niet helemaal af, maar die hebben we wel echt heel hard aan gewerkt. Hij mag door. Hier zie je het hostel, hoe we het achterlieten in Ecuador. Zoals je ziet zit er een mooi dak op. We hebben een hele mooie schildering aan de zijkant. Met ook een psalm erop. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd welke. Ja, dat is deze. Met psalm 71 vers 3. En ook al onze namen staan erbij. Dus dat is wel heel erg mooi. Ja, zoals je ziet hebben we ook mooie groepsfoto's nog genomen bij de ceremonie. En dit is dan onze actiegroep van Alfa aan de Rijn. Hier zie je iedereen die vanuit Alfa aan de Rijn is meegegaan met de reis. Dit is ook heel leuk. We hebben ook aan het einde hebben we een soort feestmaal gehad eigenlijk met de lokale mensen. Dat zie je linksboven. Hebben we allemaal dingen gegeten. Dus wij hadden pannenkoeken gebakken. En zij hadden allemaal empanada's. En allemaal andere lekker eten. Ze hebben lekker samen gegeten. Leuke gesprekken gehad met elkaar. Nog met de kinderen wat gespeeld. En allemaal leuke dingen. Rechtsboven hebben we het kinderfeest. Dat is het feest wat we geven aan het eind. Om de kinderen eigenlijk ook gedag te zetten. En dat was heel erg leuk. Zoals je ziet, we hebben daar bijvoorbeeld lopen dansen. We hebben allemaal leuke spelletjes gedaan. Zoals ezeltje prikje. En onderaan zie je iets wat we aan het begin hebben gedaan in de katholieke kerk. Dat was een soort van Q&A. Dan konden we vragen stellen aan de mensen, lokale mensen die we hadden. En dan hadden we ook hele diepgaande gesprekken bijvoorbeeld over... Bijvoorbeeld ze hebben hele mooie klederdracht en echt alles heeft een betekenis. Dus dat was echt wel heel mooi.
En we hadden als afscheid ook een soort afsluitende ceremonie om de bouw zeg maar weer terug over te dragen aan Guayama Grande en Makita. Dus hier zie je, je ziet rechts twee mannen staan, die zijn van Guayama Grande. En dan zie je daarna twee vrouwen en een hele oude man. De hele oude man is de baas van Makita. En wat een vrolijke man is dat. Die heeft die lach de hele dag op zijn gezicht gehad. Het was echt fantastisch. En die twee vrouwen waren contactpersonen vanuit Makita. Die hebben gecontroleerd of alles nog goed met ons ging. Of we nog dingen nodig hadden. Dus op die manier hebben we het overgedragen. En je ziet de lange witte man, dat was onze bouwleider. En de vrouw helemaal rechts van onze groep, dat was onze cultuurleider. En de vrouw daarnaast was onze hoofdleider. En die kreeg als dank een mooie sjaal om. Hij mag door. En hier werd er met een lintje mooi het gebouw geopend. En ik denk niet dat we daar een foto van hebben. Maar die oude man die heeft alle gebouwen ook gezegend. Dus die liep met een bos takken. En die doopte die dan in water. En dan ging hij zo dat gebouw door. Maar wij stonden er allemaal omheen. Dus wij zijn meegezegend, laat ik het zo zeggen. Hij mag door. En hier hebben we nog echt als allerlaatste afscheid genomen. Want het was nogal moeilijk. En er zijn tranen gevloeid. En nog één laatste groepsfoto gemaakt met de lokale mensen voor onze bus. Alle tassen zaten erin. Het was foto's maken. En toen moest de leiding ons nog echt meesleuren de bus in terug naar huis. Hij mag door. En hier onze allerlaatste nacht nog bij Makita. Hier zie je de vrouw van die oude man ook bijstaan. Er werd nog een eindspeech gehouden. En toen was het echt tijd om Ecuador doei te zeggen. En dat was... heel gek, want je hebt 3 weken heel intensief met die mensen samengewerkt, met de groep gezeten. Maar het was heel bijzonder. En dan mogen we met trots dit laten zien. Wij kregen laatst een update vanuit Ecuador. De hostel is ingericht, de bedden staan erin, er is een vloer ingelegd, de tafels staan er. Het is een prachtig eindresultaat, de deuren zitten erin. Dus hij kan zo elk moment in gebruik worden genomen. En dat is een fantastisch eindresultaat. En als hij nog doorgaat, zien we ook het resultaat van het bezoekerscentrum. Daar is ook, alle dak zit erop, de glazen zitten erin, de vloer zit erin. Dus het is helemaal ready om gebruikt te worden. En we zijn daar heel blij mee. Want op deze manier trekken alle kinderen ook van de bewoners niet meer naar de stad. Maar biedt het dorp zelf ook toekomst voor de mensen daar. En is er veel meer werkgelegenheid. En kan dat uitgroeien tot iets heel moois. En dit wilden we jullie graag vertellen. Dank voor het luisteren. Oh ja, zijn er nog vragen toevallig? Dingen die we niet hebben verteld? Of denk ik, wil dit heel graag weten. We waren heel duidelijk. Yes. Ja, je kan ons altijd aanschieten een keer na de kerkdienst. Als je nog eens vragen hebt, dingen wil weten. En als we nog iets horen vanuit Ecuador, dan zetten we het zeker op de website. En een fijne zondag.
Eindelijk.
Jij weet. Afstand.